En ook vanavond gaan we weer naar Efeze, waar we ons vorige keer hebben beziggehouden met de uitspraken in Efeze 4. De beruchte tekst, denk ik altijd, die van vers 8 van Efeze 4. Als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. En heel de gedachte is dat dit een citaat is in de eerste plaats uit het Oude Testament, Psalm 68, waarover de tegenwoordige bedeling gesproken wordt, waarin degenen die in ballingschap dan wel in de gevangenis waren, gevangen zijn genomen en aan wie de Heer dan vervolgens gaven gegeven heeft, zoals vervolgens uiteengezet wordt in het volgende gedeelte van dit hoofdstuk, waar de Heer sommigen gegeven heeft tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, zodat die gaven uit Psalm 68 inderdaad deze gaven van Efeze 4 vers 11 zijn, wellicht onder andere, maar dat doet er nou weinig toe. Maar het gaat erom dat dus kennelijk in deze psalm gesproken wordt over zaken met betrekking tot de gemeente uit onze dagen. En dat is maar het belang ook van waarom wij het aangehaald hebben. Namelijk om te laten zien dat inderdaad deze Efezebrief in zijn geheel gebaseerd is op oudtestamentische uitspraken die hier zo zonder meer op de gemeente van vandaag worden toegepast. Zo hebben we er nog een paar. Ik moet beginnen met een paar die wellicht niet zo erg interessant zijn, omdat ze zijn nog niet opvallend. Maar neem niet weg dat ook in de onopvallende zinnetjes die verder in hoofdstuk 4 volgen, dat daar wel degelijk bij gelegenheid geciteerd wordt uit het Oude Testament. Zoals bijvoorbeeld in de uitspraak van vers 25 van Efeze 4. Dat is in het gedeelte waarboven staat de oude en de nieuwe mens, waarbij de gedachte is dat wij zouden afleggen aangaande de vorige wandeling, vers 22. De oude mens dus zouden afleggen, wat het maar wezen mag denk ik altijd, maar in ieder geval de oude mens zouden afleggen en dat we zouden vernieuwd worden in de geest van namelijk ons gemoed, zoals vers 23 dat zegt, of gewoon kortweg vers 24, dat we de nieuwe mens zouden aandoen die naar God geschapen is, dat wil zeggen naar Gods beeld geschapen is uiteraard, die naar God geschapen is, niet alleen in zijn richting, maar ook in overeenstemming met, want dat is de betekenis van het woordje naar, immers, die dus naar God of naar Gods beeld geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En dan komen de, wat ik altijd noem, de losse zinnetjes, zoals we die in vele brieven tegenkomen, van die kleine beginselen die genoemd worden, die in de praktijk de basis zouden zijn voor ons praktische leven. Daarom staat er ook in vers 25, daarom, namelijk vanwege het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens, daarom leg af de leugen en spreek de waarheid, waarbij de term afleggen natuurlijk aansluit bij vers 22, dat gij zou afleggen aangaande de vorige wandeling. En de leugen hoort vanzelfsprekend bij de vorige wandeling, bij de oude mens. En dus staat het, daarom legt af de leugen. En dus spreek de waarheid en ieder met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden, staat er dan. En met deze eerste uitspraak wordt meteen al geciteerd uit het Oude Testament. Staat er in mijn Bijbel ook keurig bij, dat hier sprake is van een citaat uit Zacharia over spreek de waarheid en ieder met zijn naaste. Dat is wel aardig, want die profetieën van Zacharia werden natuurlijk gegeven in de dagen waarin het Joodse volk was teruggekeerd, als natie althans, was teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap en waarin het dus leefde onder het judaïsme, onder het jodendom, onder het judaïsme, want je zult weten dat het judaïsme feitelijk zijn oorsprong vindt, niet eens in de wet van Mozes, maar het vindt zijn oorsprong in de Babylonische ballingschap. En aan dat volk, wat teruggekeerd was uit de ballingschap, wordt inderdaad gezegd, spreek de waarheid en ieder met zijn naaste, daarbij suggererend dat zoiets onder de wet nou niet al te zeer voor de hand lag, om het dan maar eufemistisch te zeggen. Maar er staat inderdaad in Zacharia 8, vers 16, dit zijn de dingen die gij doen zult, spreek de waarheid en ieder met zijn naaste, oordeel de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. En waarheid en vrede, die daar in één adem genoemd worden, zijn beide kenmerken voor het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond uiteraard, wat ook hier wordt aangekondigd. Hè. In de dagen van na de ballingschappen, dus in de dagen van Zacharia, wordt aan Israël aangekondigd dat deze terugkeer uit de Babylonische ballingschap niet de beloofde verlossing is van Israël. Niet de verlossing zoals de Heer die via de Messias, via Christus dus beloofd had aan Israël. Maar niettemin wordt dan aangekondigd dat die verlossing wel zou komen, alsnog, hè. En in dat verband staat, dit zijn de dingen die je doen zult. Spreek de waarheid en ieder met zijn naaste. Oordeel de waarheid en oordeel des vredes in uw poorten enzovoort. Er volgen natuurlijk nog meer van dit soort uitspraken. Maar het zijn zaken die in de praktijk thuis horen inderdaad onder het nieuwe verbond. Het lijkt geen twijfel trouwens dat de uitspraak in Zacharia 8 vers 16 een uitspraak is aan het adres van Israël. En wat nauwkeuriger, een uitspraak aan het adres van Juda, het Joodse volk dus. Maar het is juist deze uitspraak die letterlijk geciteerd wordt in Efeze 5, waarbij het de vraag is of de Efeziërs gemerkt zullen hebben dat dit een citaat was uit Zacharia. Die kans lijkt me niet al te groot, maar dat gaat er ook niet om of de Efeziërs dat gemerkt hebben. Het gaat erom of de apostel Paulus wist wat hij deed. En dat lijkt me een duidelijke zaak. Hij wist wat hij deed. Want in het voorgaande van deze brief heeft hij natuurlijk al uitgebreid het Oude Testament geciteerd. Dus inderdaad, een citaat in verband met deze korte aanwijzingen, om zo te zeggen, die aan de gemeente ook van vandaag gegeven worden. Waarbij het begrip naaste in de breedste betekenis, en dat meen ik echt, dat is de breedste betekenis, begrip naaste in de breedste betekenis wordt toegepast op alle leden van hetzelfde volk. Daar krijg je in onze dagen wat problemen mee als het tot een Nederlander gezegd zou worden. Want je weet nooit wie nou echt bij het volk hoort en op grond waarvan. Dus het blijft dan problematisch. Maar ja, dat heb je als bijbelse en goddelijke instellingen inderdaad niet meer bestaan of niet meer gekend worden. Maar toegepast op de gemeente betekent dat woord dus in zijn breedste betekenis de andere leden van datzelfde lichaam. Dat lijkt me ook duidelijk. De leden namelijk van dat lichaam, zoals genoemd werd in elk geval in de eerste helft van Efeze 4. Dus voor zover naasten bestaat, meer in het meervoud, zijn het de huisgenoten des geloofs, want dat is één zo'n uitdrukking daarvoor, maar het zijn dus inderdaad onze broeders en zusters. En of we de waarheid zouden spreken met degenen die niet onze naasten zijn, ja, dat weet ik niet, want daar heb ik nooit wat over gelezen. Dus dat doet er verder weinig ter zake, hè? Ja, zo is dat nou eenmaal, hè? Waar de apostel aanwijzingen voor geeft, is inderdaad voor de, hoe moet ik het zeggen, voor de gemeente als zodanig, voor de samenleving van de gelovigen. En aan de andere kant zal het wel zo zijn dat de gelovigen niet geacht wordt redelijk intensief om te gaan met ongelovigen, zodat het verder ook helemaal geen rol speelt. Daar word ik nooit op ingegaan. Wordt hooguit ingegaan op wat voor de hand liggende maatschappelijke verhoudingen als die van werkgever en werknemer en dat soort dingen. Maar dan heb je het ongeveer wel gehad. Want voor de rest maakt de gelovige deel uit van dit lichaam van Christus. En zijn sociale leven wordt verondersteld zich binnen die gemeenschap af te spelen. Zo is dat nou eenmaal. Dat is een ander onderwerp denk ik dan. Maar zo is het wel. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid en ieder met zijn naaste. En er staat ook hierbij wie die naasten zijn. Er staat gewoon achter, want wij zijn elkanders leden. Daar kan dus geen misverstand over bestaan. Over het begrip naaste in de smalste betekenis hebben wij redelijk duidelijke uitspraken. Ik zeg redelijk duidelijke, omdat de uitspraken zijn naar aanleiding van de gelijkenis van de Heer Jezus. Maar het zijn redelijk duidelijke uitspraken waaruit blijkt dat onze naaste in het enkelvoud is niemand anders dan Christus zelf. Maar die is ook lid van ditzelfde lichaam, wat heet, hij is het hoofd van dit lichaam. Maar hij is onze naaste, voor zover per se enkelvoud moet zijn. Maar als naaste ook gebruikt wordt in een bredere betekenis, dan staat er hier in Efeze 4 bij wat het voorstelt, namelijk wij zijn elkanders leden. Zodat onder dit begrip naaste in ieder geval niet verstaan wordt enige ongelovige. Waarna natuurlijk de discussie ontstaat of we ze niettemin toch wellicht als onze naaste zouden moeten beschouwen. Onze nabije naaste of onze verre naaste. Dat heb ik eens opgezocht in het woordenboek, maar dat kan dus niet, hè. Verre naaste, maar het schijnt een vaste uitdrukking geworden te zijn in bepaalde kringen. Onze verre naaste. Nou ja, Waar wonen jouw buren? In Australië. Het is een beetje verre naasten, maar... Ach, hè? Nou ja, laat maar zitten. Maar spreek de waarheid en ieder met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden, waarbij de uitdrukking overigens een nog wat hogere betekenis krijgt. Want waar wij met onze naasten spreken, en namelijk met de andere leden van hetzelfde lichaam, onze huisgenoten des geloofs, daar zal het toch ook zo zijn dat de waarheid daar met een hoofdletter geschreven wordt. Dat wil zeggen, de waarheid is dan toch echt in de eerste plaats het woord van God. De waarheid van het nieuwe verbond, of zoals Johannes het zei, de wet, dat was door Mozes, maar genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Dat is dus de aanduiding van het nieuwe verbond, genade en waarheid. En als hier staat dat we de waarheid zouden spreken, in het bijzonder met onze naasten, die onze leden zijn, andere leden van hetzelfde lichaam, dan zal duidelijk zijn dat het daarbij in de eerste plaats toch gaat om het spreken van de woorden Gods. Vandaar dat ik dit vers graag parallel zet aan de uitspraak in Colossense. De uitspraak, uw woord zij te allen tijden met zout besprengd, want zout is eveneens een beeld van het woord van God. En dat zouden we dus in de eerste plaats spreken. Of op nog een andere brief, ik meen dat Filippenzen was, voorhoudende het woord des levens. En dat is maar waar het om gaat, hè. Gij schijnt als lichten in een duistere wereld, voorhoudende het woord des levens. Dan kom je bij precies dezelfde dingen terecht. Het woord Gods dus. Niettemin, een uitspraak ontleend aan de situatie onder het Joodse volk, maar hier toegepast zo zonder meer op de gemeente. Waarna wij vers 26 lezen, wordt toornig en zondigt niet. Begrijp je me goed, dit is niet een opdracht om toornig te worden. Nee, als ik merk hoe sommigen met de Bijbel omgaan, dan moet ik meteen concluderen dat men dit vers waarschijnlijk met gemak zo zou lezen. Namelijk, wordt toornig, we hebben de Bijbelse opdracht om toornig te worden. Maar dat is uiteraard niet de bedoeling. De bedoeling is, staat erachter, hè, dat de zon niet onder zou gaan over onze toornigheid. Dat wil zeggen, toornig worden mag, maar nooit langer dan 24 uur. Dat is het maximum wat gegeven wordt. Voor de gelegenheid van toornig zijn gaat over het algemeen, of wil nog wel eens een positieve uitwerking uitgaan, naar buiten toe, zowel als naar binnen. Dat laatste is denk ik wellicht nog het belangrijkste, want het is wel eens goed om af en toe de verwarming te ontluchten. Toch of niet? De karter te ontluchten, maar het hoort automatisch te gaan. Maar soms moet je ook je hart eens een keer ontluchten. Dat is nodig, dan gaat de drukte weer eens af. Maar het moet niet langer duren dan totdat de zon ondergaat. Mijn vader zei dat een keer op een conferentie, ik was erbij, een conferentie van een week waar ze de hele week tot nog toe slecht weer gehad hadden. Dus hij zei meteen, hier hebben wij geen problemen mee, want bij ons gaat de zon niet eens op. Onze toornigheid. Maar goed, ik moet er altijd aan denken als ik het vers lees. Maar de uitspraak, wordt toornig en zondig niet, is een duidelijke. Het betekent gewoon dat men toornig zal worden, maar toorn wordt tot zonde als het in stand gehouden wordt. Dat wil zeggen, toorn is aardig, is soms ook nuttig, moet ook zijn. God zelf wordt bij gelegenheid toornig, heeft ook aangekondigd dat ooit te zullen worden bij gelegenheid. Maar ook dat is van betrekkelijk korte duur. En na 2000 jaar voor een paar jaar toornig worden, dat lijkt me niet echt verkeerd. Maar goed, wie ben ik om daar een mening over te geven? De Heer zegt dat hij het doet. Maar hier is de uitdrukking ook duidelijk, wordt toornig en zondig niet, namelijk de zon gaat niet onder over u. De zon gaat niet onder over uw toornigheid. Dat wil zeggen, de toornigheid zou eerst weg moeten en daarna gaat de zon pas weg. Dus nooit langer dan een dag, om zo te zeggen. Maar het aardige is natuurlijk dat ook hier de uitspraak ontleend is aan het Oude Testament. In dit geval aan Psalm 4, staat er weer keurig bij. Dus niet zo belangrijk is, staat het erbij, denk ik altijd. Hè? Maar goed, Psalm 4... Vers 5, zijt beroerd, beroerd zijn is dus kennelijk hetzelfde als toornig zijn, dan is men van streek. Maar ja, dat is nogal is een uitdrukking van een zeevarende natie, denk ik altijd. Als men van streek is, dan is men de koers kwijt. U weet al wat een streek is? Als men van streek is, weet u dan wat een streek is? Nee, zie je, dat is men kwijt, hè? Nee. Precies, het heeft met kompas te maken. Het heeft met streken te maken. Hoeveel streken het zijn, weet ik niet trouwens. Moet ik eens aan mijn voorzitter vragen, die moet het weten. Een streek op het kompas, zo gestreken. Dat is, en van streek zijn, dan ben je dus wat richting kwijt. Dan weet je niet meer welke kant je om, dat is het, hè? Hm? En weet iemand wat een kluts is? Dat weet ik nog steeds niet. Dit soort woorden zoek ik nooit op. Ik vind het wel aardig om het niet te weten. De kluts kwijt zijn, hè? Hm? En je apropos, weet je. Maar goed. Enzovoort. Zo zijn er nog een paar lurven. Weet je wat lurven zijn? Maar goed. Vodden. Ja, de vodden weet ik. Is dat hetzelfde misschien? Het zou best kunnen. Ik weet het echt niet. Maar streek is een bepaalde richting. En als men dus van streek is, dan is men inderdaad beroerd. Beroerd wil zeggen dat men in beweging gebracht is. Dat begrijp je toch nog, hè? Beroerd zijn, dan is er iets in beweging gebracht wat niet in beweging had moeten zijn eigenlijk. Wat beter niet in beweging kan zijn. En dus toornig zijn en beroerd zijn komt heus heel aardig overeen. En het verschil tussen die beide uitdrukkingen zit er natuurlijk in. Dat in Psalm 4, vers 5, de uitdrukking uit het Hebreeuws vertaald is. En in Efeze is het vertaald uit het Grieks. Maar het Grieks was weer een vertaling van het Hebreeuws. Dus er zit een extra vertaling tussen. En dan kun je nogal wat afwijken natuurlijk. Hè. Maar het is duidelijk wat het is. Hè. Zij beroert of wordt toornig en zondigt niet. Dat staat er ook inderdaad precies zo in de Statenvertaling van Psalm 4 vers 5. Zij beroert en zondigt niet. Spreekt in uw lieder hart op uw leger en zijt stil. Dat is ook een aardige. Dat wil zeggen, men zou, als je dan zo nodig wat van je af moet praten, kun je dat beter in je hart doen. Dat wil zeggen, niet luid op. En bij voorkeur op bed, vooropgesteld dat je een eenpersoonskamer hebt natuurlijk. In uw hart op uw leger en zijt stil. Dan praat je maar eens wat hardop van je af, want dat schijnt ook te helpen. Het hoeft niet noodzakelijk iemand te horen, dat schijnt zo te zijn. Alleen wij zijn niet gewend om hardop te praten als niemand het horen kan. Maar jij wel? Hoe oud ben je dan? Nou, goed. Maar dat schijnt te werken. Staat hier, hè. Dus wat je dan doet als je boos bent, dan ga je naar bed. Dan praat je eens wat, maar dan moet je kennelijk naar bed voor zonsondergang. Dan komt het nog overeen met Efeze 4. Toch of niet? De zon gaat niet onder over uw toornig zijn. Maar zoiets dan, hè. Waarna er bovendien staat, offert offeranden der gerechtigheid en vertrouw op de Heere. Maar offeranden der gerechtigheid heeft alles met gebed en aanbidding te maken. Het heeft te maken met de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. En zo past ook dit gedeelte aan bij Efeze 4, waar eerst gezegd wordt, leg af de leugen en spreek de waarheid. En daarna wordt toornig en zondig niet. En als je dan in de psalm verder zou lezen, dan krijg je deze uitspraken over offeranden der gerechtigheid enzovoorts. Het heeft alles te maken met het spreken van de woorden Gods. En dat is beter dan spreken in toorn in het algemeen. Maar het aardige is dat als de apostel hier in Efeze aan zijn korte zinnetjes begint, zoals we die ook bijvoorbeeld tegenkomen in, Romeinen 12 of zo, hè. De liefde, zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het kwade enzovoort. Hè. Kun je een hele reeks van die eenvoudige zinnetjes die leuk zijn voor oefening van redenkundig ontleden, denk ik altijd. Hè. De eenvoudige zinnetjes, is niks moeilijks aan. Maar de eerste paar hier in Efeze citeert hij dan toch uit het Oude Testament. Daarna doet hij dat niet meer, maar hij begint er wel mee. Maar dat betekent uiteraard dat dit soort aanwijzingen zoals we ze, of richtlijnen, zoals we ze in het Oude Testament vinden, inderdaad net zo op de gemeente van vandaag van toepassing gebracht worden. Wellicht op een iets hoger niveau, maar niettemin, het blijft dezelfde gedachte. Daarna zegt hij, geef de duivel geen plaats. En dat hangt natuurlijk samen met die oude mens. Maar dat geldt voor al deze uitspraken hier. Dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, namelijk de oude mens. Want de oude mens maakt deel uit van deze tegenwoordige boze eeuw. Oorspronkelijk en officieel. En dat betekent dan dat de duivel daarin inderdaad een grote plaats heeft. Maar waar men die oude mens aflegt, en door te leven uit de nieuwe, overigens, waar men dat doet, geeft men inderdaad de duivel geen plaats. En dat de duivel dikwijls nog zo'n belangrijke rol speelt in het leven van gelovigen, komt omdat gelovigen zich in de praktijk veel te veel bezighouden met dingen die met die nieuwe mens niks te maken hebben, maar die slechts van doen hebben met de oude mens. En dat is dus de verkeerde manier. De gedachte is, bij de natuurlijke mens, dat hij op een of andere wijze zijn zaken moet regelen, zijn problemen moet oplossen en al dat soort zaken meer. De gedachte bij de wedergeboren mens is dat hij de problematiek van de oude mens overwint door te leven uit de nieuwe. En waar men een oplossing zoekt binnen het oude, is men dus in de praktijk gewoon bezig met die wereld die in duisternis is. En daar heeft de duivel een grote plaats. Maar waar men zich bezighoudt met de dingen van de nieuwe mens, daar heeft de duivel geen plaats. Nou, 100% kan zoiets niet, daar ben ik mij bewust. Dus het wordt toch weer procenten tellen en dat soort dingen meer. Op de schaal van nou, nee, ja, maar daar hadden we het vorige keer over, geloof ik. Dus dat laat ik maar weer even zitten. Maar 100% kan dat niet, maar als richtlijn geldt dat we inderdaad die oude mens zouden afleggen en de nieuwe mens zouden aandoen. In het algemeen zegt de apostel, nou laat ik maar even citeren dan uit Galaten. Dat is maar een paar bladzijden eerder, per slot van rekening. Galaten 5, daar is de apostel ook ongeveer aan dit soort korte dingen toe. Hij doet het daar een beetje anders. Maar daar zegt hij ook dat wij elkander zouden dienen door de liefde, omdat wij elkanders naasten zijn. Bijvoorbeeld via vers 4. Want daar haalt hij die uitspraak uit de wet aan. Maar daarna zegt hij, er staat boven vers 16 in mijn Bijbel, werken des vleeses en vruchten des geestes. Precies, afleggen aangaande de vorige wandeling en aandoen van de nieuwe mens. Maar binnen dat kader zegt hij meteen vers 16, en ik zeg, dat wil zeggen, dit is wat hij in het voorgaande hoofdstuk al gezegd heeft en nu samenvat. Hij zegt, ik zeg, wandelt door de geest, doet de nieuwe mens aan dus, en gij zult als gevolg daarvan de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengen. Want ik lees het niet als een opdracht, het eerste wel, maar de rest van het vers niet, maar als de vaststelling van een feit. Wandelt door de geest, en het resultaat daarvan zal zijn dat men de begeerlijkheden des vleeses niet zal volbrengen. Een beetje brengen nog wel, halen en brengen wordt het dan dus eigenlijk, volgens goed Nederlands. Maar volbrengen, in de zin van vervullen of voltooien, tot de uiterste, in geen geval. Want door die wandel door de geest wordt inderdaad het vlees overwonnen. De apostel Paulus zegt dezelfde dingen, ook op een andere plaats, maar dan wordt het iets ingewikkelder, met moeilijkere termen. Dan denk ik aan de woorden van Romeinen 8, waar de apostel zegt, want de wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dus weliswaar een uitspraak over het nieuwe verbond en het oude verbond. De wet van de geest des levens is immers het nieuwe verbond. En de wet der zonde en des doods is uiteraard het oude verbond. Maar het zal duidelijk zijn dat het nieuwe verbond van doen heeft met de geest. En dat het oude verbond gelegd is op het vlees. Zodat de uitspraak daar in wezen dezelfde is als deze uit Galaten. Namelijk de wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Met andere woorden, hoe overwin je al die ellende en het vlees in je leven, de zonde, zonder natuur, dingen van de oude mens. Heel eenvoudig door uit de nieuwe te gaan leven. Je daarop te richten. Niet te strijden tegen het oude, maar te kiezen voor het nieuwe. Dat levert ook net zo goed strijd op, maar dat is een veel positievere. Dat is de goede strijd, die kent de Bijbel ook. De goede strijd is de strijd des geloofs, wat zou nou de slechte strijd zijn? Dat is de goede strijd, des geloofs. Wat is dan de slechte strijd, wat heeft die daarmee te maken? Ja, des ongeloofs, dat is de makkelijkste, hè? Wat is het tegenovergestelde van geloof? Ongeloof, heel goed. Maar die bedoel ik niet, was tegenovergestelde van geloof. Hè? Ja, wet en werken, dus de werken der wet. Precies, ja. U weet toch, wat Israël zocht, heeft het niet gekregen. Maar de heidenen die het niet zochten, hebben het wel gekregen. En Israël heeft het niet verkregen, waarom niet? Omdat ze de rechtvaardigheid zochten uit de werken der wet en niet uit het geloof. Om maar eens wat te citeren wat bij mij nog een beetje bovenop ligt. Dat was Romeinen 9. Geloof tegenover werken. Of zoals Efeze 2 trouwens zei, toch? Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, niet uit werken. Vers 8 en 9 van hoofdstuk 2. Dus de goede strijd, de strijd des geloofs uit 2 Timotheus 4. De slechte strijd is een strijd van werken. En daarin kan men nooit overwinning halen. Kan men van alles aan doen. Kan men commissies voor in het leven roepen om dat eens te regelen of zo. Om erover te filosoferen, dan wel discussiëren. Dat heeft geen enkele zin. Men zou de goede strijd moeten strijden, die des geloofs namelijk. En dan blijkt de andere niet nodig te zijn. Want dat is de gedachte. Zo geeft men de duivel geen plaats. Nou goed, vers 28, die gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeiden liever. Want stelen schijnt niet hetzelfde te zijn als werken. Al is stelen een werkwoord, heb ik geleerd. Maar die gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeiden liever werkende wat goed is met de handen, opdat die hebben mede te delen aan degene die nood heeft. Voor degene die zeggen, nou, ik heb niet zoveel nodig, dus ik hoef niet te werken, heb je dan nog een motief. Men zou moeten werken om te kunnen meedelen aan degene die nood heeft. Dus dan wordt het toch werken voor een ander. En dan ontstaat het tegenovergestelde van stelen, want dan ontstaat weldadigheid dus, hè? Om de Bijbelse termen dan maar te blijven gebruiken. In plaats van dat van een ander steelt, heeft men zelf iets te geven, is de bedoeling. Dat is het verschil tussen oude mens en nieuwe mens. Geen vuile reden ga uit uw mond. Sommigen denken dat dat slaat op het vertellen van schuine bakken. Toch? Nee, sommigen denken dat. Dat noemen ze vuile praat. En ik zal niet zeggen dat het geen vuile praat is misschien. Maar ik ben van mening dat de uitdrukking hier toch wel een veel hogere betekenis heeft. Want er staat bij wat dan de goede reden is. Rechterbakken. Wat is het tegenovergestelde van schuim? Recht. Nou, laten we zitten. Nee, er staat geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede is. Goede reden. Is het dus tegenovergestelde van vuile reden. En goede reden is reden tot nuttige stichting. Dat is een pleonasme. Want volgens de schrift en volgens de Korinthebrieven in het bijzonder zijn nuttige dingen per definitie stichtelijke dingen. Dingen die opbouwend zijn. Dus nuttige stichting is twee keer hetzelfde. Maar stichting, maar goede reden, dus goede woorden die uit onze mond zou uitgaan. Goede woorden, die reden die zou zijn tot nut, namelijk tot stichting. Van wat? Wat moet er dan gebouwd worden? Stichting is bouwen, hè? Wat wordt er dan gebouwd? De gemeente dus, uit ditzelfde hoofdstuk, ja. Tot opbouw, vers 12, van het lichaam van Christus. Met andere woorden, goede reden is die reden die is tot nut, namelijk tot stichting, namelijk tot opbouw van de gemeente. En vuile reden is alle reden wat dit is tot opbouw van de gemeente. Goed. Nog sterker, want ik kan het nog sterker vertellen. Goede reden is nuttig tot stichting. En goede reden zou genade geven aan degene die die woorden horen. Dus goede reden spreekt over genade. Waarover spreekt dan vuile reden? Over de wet dus. Ja, zeker wel. Zeker wel. Dat je niet gedacht misschien, maar het is wel zo. Vuile reden is reden aangaande de wet. En goede reden is inderdaad woorden, of zijn, bestaat uit woorden van genade die gegeven wordt aan degene die de woorden horen. Maar dat is opbouwend. Dus het gaat inderdaad over het spreken. Het sluit trouwens aan bij vers 25, legt af de leugen en spreekt de waarheid. Maar dat zei ik al. Dat het bovendien inderdaad daarbij gaat om het nieuwe verbond, bij zowel de waarheid als uit vers 25 als de genade uit vers 29, ligt voor de hand, want we krijgen dan nog zo'n term in vers 30, en bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Want het nieuwe verbond is een bediening des geestes. Onder het oude verbond heerst de wet, onder het nieuwe verbond heerst genade, dat kun je zeggen. Of anders, de geest. Want dat is het, hè. Zo worden ze op andere plaatsen uiteengezet. Met name Romeinen 8 trouwens. We zouden leven niet onder de heerschappij van de wet, maar onder de leiding, wordt een iets ander woord gebruikt, maar wel een synoniem, onder de leiding van de geest die ons zou leiden tot zoonschap. En wanneer is, ik hoop dat u die gedachte volgt uit Romeinen even gauw, hè. We zouden niet leven onder de wet, maar we zouden leven onder de geest Gods. Want de geest Gods is in ons. En wie door de geest geleid wordt, is zoon God, staat er. Hè? Waarna gezegd wordt dat we inderdaad zouden aangesteld worden tot zonen. En wanneer zou dat gebeuren, volgens Romeinen 8? Bij de verlossing van ons lichaam, precies. En wat staat hier? In Efeze 4, vers 30. Bedroef de Heilige Geest niet, maar wat zou de Heilige Geest ons doen? Ons leiden tot zoonschap. En dat zou tot stand komen ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam. En hier staat: bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Verlossing van wat? Efeze 1 zei: wij in Christus, in hem, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van misdaden naar de rijkdom zijn genade enzovoorts. Wat is dus deze verlossing? De verlossing van ons lichaam, zodat bedroeven van de Heilige Geest daarmee meteen verklaard is. Bedroeven van de Heilige Geest wil zeggen dat men zich niet overgeeft aan de leiding van deze geest. En dus dat men zich niet overgeeft aan dat nieuwe verbond en de werking van dat nieuwe verbond. Dat is maar waar het om gaat, hè. En men doet dat door inderdaad bij de oude mens te blijven, naar de oude mens te leven, te wandelen naar het vlees of hoe dat bij gelegenheid maar heet. Zodat al deze dingen die hier genoemd worden, nou het zijn er niet zoveel, maar de dingen die hier genoemd worden allemaal betrekking hebben op de werking van het nieuwe verband. Wij zouden ons losmaken van die oude wereld en inderdaad deze nieuwe zoeken. En dus wordt het nog een keer samengevat in vers 31 en 32. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid uiteraard. Want boosheid is de aanduiding van die begrippen die hier eerst genoemd werden. En dan staat er: maar zijt jegens elkander goede tieren. En dat is wat anders dan boosheid. Zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. En dan heb je het weer. Onder de wet beschuldigt men elkander per definitie. Dat is nu eenmaal zo. En onder het nieuwe verbond der genade vergeven wij elkander. Dat is maar waar het om gaat. Dus als iemand zegt, wat moet ik nou doen? Dan wil ik graag onder dat nieuwe verbond leven. Wat moet ik nou doen? Wat kan ik nou het beste? Zeg, beginnen te vergeven. Nieuw verbond is per definitie genade, dus wij beginnen met te vergeven. En dan is meteen, als we dat kunnen doen, dan is meteen alle bitterheid, toornigheid, gramschap, geroep, lastering geweerd. Wij zoeken immers te vergeven. Dat valt ons misschien niet mee, dat zou kunnen. Maar het zal toch duidelijk zijn dat zolang daar nog sprake is van bitterheid, toornigheid, gramschap, geroep, lastering en al die andere soorten van boosheid die op een andere plaats volledig worden opgezond, zolang dat er nog is, kun je dat vergeven wel vergeten, is het idee. Maar inderdaad, zo zou het zijn, zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig en vergevensgezind, want zo gedraagt de Heer zich inderdaad jegens ons. En dat wordt er ook prompt tot voorbeeld gesteld. Dan begint ineens een nieuw hoofdstuk overigens, maar je doet er het beste aan om maar gewoon even door te lezen, want dan staat er meteen: zijt dan navolgens Gods, of navolgens van Christus, uit vers 2, want die is jegens ons goede tieren, barmhartig en vergevensgezind. Zie? En dat voorbeeld zouden wij navolgen. En het is een heel eenvoudige zaak. Waar de mens leest naar het vlees, ziet hij altijd op mensen. Neemt ook voorbeeld aan mensen. Niet in allemaal, maar aan sommigen ongetwijfeld wel. Dus dat ligt zo in de natuur van de mens. Hij spiegelt zich aan iemand, volgt iemand na, zou zoals iemand anders willen wezen wellicht. En aapt hem na of iets dergelijks. Nee, bedoelt niet. Nou klinkt het ineens negatief, maar zo bedoel ik het niet. Maar het doet hem na, volgt voorbeelden na enzovoorts. Maar het beste wat wij zouden doen, waar wij behoefte aan hebben om iemand na te volgen, het beste wat wij zouden doen is inderdaad onze blik vestigen op de Heer Jezus Christus, opdat we hem zouden navolgen. Op hem zouden we zien. En al die onvrede onder de mensen komt voort uit dat men op elkaar ziet. Dus ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen. Zo is dat nou eenmaal. Maar wij zouden zien inderdaad op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs, die zijn loopbaan heeft gelopen enzovoort, hè, uit Hebreeën 12. En dat voorbeeld zouden wij inderdaad navolgen. Zo staat het hier ook. Nou goed. Waarna in vers 2, bijzonder Efeze 5 vers 2, erop gewezen wordt dat de Heer tot op vandaag zich overgegeven heeft voor de gemeente in de praktijk om die te dienen. Hij heeft zich voor ons overgegeven tot een offerande, gode tot een welriekende reuk. En waar wij dat voorbeeld navolgen, betekent het dat ook wij de gemeente als zodanig zouden dienen, want dat is Gode welbehagelijk. En dus, zei de apostel in het hoofdstuk waar we net even waren in Galaten 5, hij zei, gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruikt de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. De eerste consequentie, de meest algemene trouwens ook, van dat nieuwe verbond waaronder we leven. Niet onder de wet, maar onder de genade. En dus dient elkander door de liefde. Waarna weer gesproken wordt over die naaste. Nou goed, ik ga nog maar niet op al deze uitspraken in. Het verhaal gaat natuurlijk nog een poosje verder. Over maar hoererij en onreinigheid of gierigheid laat onder u ook niet genoemd worden. En nog oneerbaarheid, nog zotgeklappen, gekkenij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Dat is weer niet dat van de oude mens, maar van de nieuwe enzovoorts. En daarna wordt gesproken over licht. Namelijk in vers 8. Want gij waart eertijds, hoofdstuk 5 vers 8 van Efeze. Gij waart eertijds in duisternis. Of gewoon, gij waart eertijds duisternis. Dat is iets sterker, maar het is in de praktijk hetzelfde natuurlijk. Wij maakten namelijk van de duisternis deel uit. Dus gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Want nu maken we deel uit van het licht. Nu hebben we immers deel aan Christus, zijn leden van zijn lichaam, en hij is het licht der wereld. En zo hadden we vroeger deel aan de duisternis. Maar nu zijn wij licht in de Heere, waarna de apostel zegt, wandelt als kinderen, of zonen eigenlijk, wandelt als kinderen des lichts, want de vrucht des lichts, verbasterd geworden overigens tot vrucht des geestes. Maar voor zover ik weet staat er oorspronkelijk licht. Maakt in de praktijk niet uit natuurlijk, want het had net zo goed kunnen staan. De vrucht des geestes is in alle goedigheid, rechtvaardigheid en waarheid. Want dan verwijzen we natuurlijk meteen naar het vers wat er in mijn Bijbel ook bijgedrukt staat. Weergelaten 5 dus, vers 22. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap enzovoorts. Maar het heet hier vrucht van het licht, of vrucht des lichts. Ik kan niet missen, want wat is dat licht? Christus, goed. En wat is geest eigenlijk? Ook Christus is gewoon hetzelfde. Zijn twee verschillende woorden voor hetzelfde. Voor dezelfde Christus in ons, namelijk de nieuwe mens. Inderdaad, de vrucht des lichts. Dat past beter in het verband hier. Maar het is natuurlijk de vrucht des geestes of de vrucht van het leven van Christus in ons. De vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. En dan weer vers 10, aansluitend bij vers 8. Beproevende wat de Heere wel behagelijk zei. Dat is een verschil met de natuurlijke mens die beproeft wat de mensen wel behagelijk zei. Maar beproevende wat de Heere wel behagelijk zei. Zoals de Heere Jezus zelf zich voor ons heeft overgegeven, Gode welbehagelijk, volgens vers 2, Gode tot een welriekende reuk. Maar we zijn beproevende wat de Heere welbehagelijk zei, en heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar wordt vervuld met de geest. Maar er staan een paar versen verder. Eventueel wordt gevuld met het licht. Dat staat er dan niet, maar het had er ook kunnen zijn natuurlijk. Hè? Maar heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. En bestraffen is niet hetzelfde als bestrijden. Bestraffen is ze kunnen aanwijzen. Ze herkennen. En als men ze kent, dan weet men helemaal dat men er geen gemeenschap mee zou hebben. En dus vers 13, maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde. En wat doet het licht met al deze dingen? Ze bestrijden? Wel nee, ze alleen maar zichtbaar maken en tonen. Ze zichtbaar maken, maar niet bestrijden. Dat heeft geen enkele zin. En het is voor ons eventueel goed om die werkende duisternis aan het licht te brengen, om, zodat we inderdaad zien dat het werkende duisternis zijn. Maar het moet niet zover gaan dat we dan menen meteen die werkende duisternis te moeten bestrijden, want dat heeft geen enkele zin. En daar zijn we ook niet toe geroepen. We zijn geroepen tot vrijheid en om elkander te dienen door de liefde, en dat is heel wat anders dan de werkende duisternis te bestrijden. Dat is het misverstand van de christelijke politiek, denk ik altijd weer, hè? Maar goed, daar hadden we het vorige keer over, dus laat ik het gauw vergeten. Maar al deze dingen aan het licht gebracht zijnde gewoon, en dus van het licht bestraft zijnde, dat wordt dus kenbaar. Al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar. En dan weet je meteen wat bestraf is. In de openbaarheid brengen. Van het licht bestraft zijnde worden ze openbaar. Want al wat openbaar maakt is licht. Dat is wat het licht doet. De dingen openbaar maken. Vandaar dat licht en waarheid synoniem is. Met de waarheid komen de dingen inderdaad aan het licht. Dan worden ze geopenbaard, worden ze vertoond, dus zichtbaar gemaakt. Met andere woorden, maar nou zeg ik het met de woorden van Johannes, wij zouden in het licht wandelen. Gelijk hij licht is. En waar wij dat doen en wanneer wij dat doen, in Johannes 1, waar we in het licht wandelen, hebben wij gemeenschap met elkander. Want waar we in het licht wandelen, kennen wij de werkende duisternis, maar zien wij ook hoezeer wij als gelovigen met elkaar verbonden zijn in Christus. En dus zegt Johannes, als we in het licht wandelen, hebben we gemeenschap met elkander. En bovendien zegt hij meteen, en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde, zodat dat probleem ook meteen is opgelost. Gewoon wandelen in het licht. Komen tot het licht, dan worden onze werken openbaar. En als het werken der duisternis zijn, nou ja, dan worden ze in ieder geval vergeven. Maar als het goede werken zijn, dan zal daarvan gezien worden dat zij in God gedaan zijn. Waar ik dat vandaan haal? Johannes 3, ook Johannes dus. Want wie de werkende duisternis doet, komt tot het licht, niet staat er. Maar wie die goede werken doet, die komt wel tot het licht, omdat van die werken openbaar zou worden dat ze in God gedaan zijn, staat er. Nou goed, ik laat het daar maar bij. Maar het gaat er dus om dat men tot licht zou komen, zoals in ieder geval vanaf vers 8 al letterlijk gezegd is. En dan staat er in vers 14, daarom zegt hij, God kennelijk, maar via de woorden van de profeet, daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt, en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. En dan staat er, zie dan hoe gij voorzichtiglijk handelt, want als er licht is, dan kun je vooruit zien. Dat is de betekenis van de term, immers, voorzichtig wandelen. Dat wil zeggen dat men vooruit ziet en anticipeert. Denk ik altijd in het verkeer, hè? Vooruitkijken en anticiperen. Maar goed, ziet dan, leuk hè, er is licht, dus nou staat er, ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt. Niet als onwijzen, maar als wijzen, als verlichten dus, hè? Ander woord voor wijzen, verlichten. Maar de uitspraak, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten, wordt hier uiteraard speciaal toegepast op de gelovigen van vandaag. Op wie anders? Anderen zijn niet in het licht, komen ook niet tot het licht, wandelen ook niet in het licht enzovoorts. Maar de bedoeling is dat wij gelovigen inderdaad zouden wakker worden, ontwaken, hè, dat we zouden wakker worden en niet zouden slapen, zoals het op een andere plaats weer staat, hè. Maar dat we zouden opstaan uit de dood als het ware. Kortom, dat we de oude mens zouden afleggen en zouden leven vanuit de nieuwe. En dat is de betekenis van ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. In Hebreeën zou het heten, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Met de woorden die we vorige keer ook gebruikt hebben. Tot hem uitgaan, dan worden we weer ballingen, weet je wel. Maar inderdaad, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Maar waar de hele wereld dood is door de misdaden en de zonde waarin ook wij eertijds gewandeld hebben. Efeze 2, vers 1 en 2. Waar dat zo is, zouden wij dus inderdaad uit moeten gaan buiten die lege plaats. Zouden we ons moeten laten trekken, Galaten 1, uit de duisternis van deze tegenwoordige boze wereld enzovoorts. En dat is wat hier gezegd wordt. Niet een oproep om tot wedergeboorte te komen, hoewel het daar wel op lijkt, maar een oproep om daar ook daadwerkelijk uit te leven. Ja, het aardige is natuurlijk dat deze uitspraak, want daar gaat het ons eigenlijk nu om, deze uitspraak uit Efeze 5 vers 14 rechtstreeks afkomstig is uit Jesaja. Ja, in mijn Bijbel staat het er niet bij, geloof ik, hè? Nee, staat er niet bij. Men heeft het niet herkend en dat komt omdat in Efeze 5 deze uitspraak nogal vrij wordt aangehaald en tegelijkertijd dan ook wordt verklaard. Dat is wat heel dikwijls gebeurt als het Oude Testament geciteerd wordt in het Nieuwe. Dan krijg je niet een letterlijk citaat, maar dan krijg je een vrije aanhaling waarbij dus de oorspronkelijke uitspraak meteen toegelicht en verklaard wordt. Maar de oorspronkelijke staat in Jesaja 60... Vers 1, maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Van losse uitspraken aan elkaar gekoppeld. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren, doch over u zal de Heren opgaan. Nou ja, de zon zou moeten opgaan, als de wereld in duisternis is, toch? Zou de zon moeten opgaan, maar er staat, er zal de Heere opgaan, zodat de zon type is van de Heere. En, of namelijk, zijn heerlijkheid, dan weet je waar Johannes dat vandaan heeft, dat heerlijkheid hetzelfde is als licht. Gewoon uit het Oude Testament, hè. Zijn heerlijkheid zal over u gezien, let op gezien, licht dus. Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En daarna staat er, en de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Maar wie is u en wie zijn degene die hier verlicht zouden moeten worden? Nou, volgens de apostel Paulus is dit een uitspraak over de gemeente. En of het ook nog wat anders is wellicht, ja, dat zou wel kunnen. Maar daar heb ik nou even geen boodschap aan, dat is mijn thema niet. Maar waar het om gaat is dat in ieder geval deze uitspraak uit Jesaja hier in Efeze 5 wordt toegepast op de gemeente. Maak u op, word verlicht, komt overeen uiteraard met ontwaak gij die slaapt en staat op uit de dood. Uit Efeze 5. Het moet hetzelfde zijn. En de rest van de beide versen is ook hetzelfde. Namelijk, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Er komt overeen met, Christus zal over u lichten. Dat vind ik een prachtige uitspraak. Want uit deze vierkantsvergelijking denk ik altijd. Twee vergelijkingen met één? Weet ik veel. Laat me zitten. Maar uit deze vergelijking blijkt wat dat is, de heerlijkheid des Heren. Zouden ze Fonteneke nog eens moeten vertellen wat het is, de heerlijkheid des Heren. Weet u niet waar ik op bedoel? Nee, zeker. Ja, Erik Fonteneke, dat is die man van over waren de goden, cosmonauten enzovoorts. En die probeert in allerlei oude geschriften en overleveringen probeert die verslaggeving te vinden van het landen van ruimtevoertuigen op aarde. En in de Bijbel vindt hij er dus ook minstens één, een paar trouwens, maar minstens één, namelijk die uit de eerste hoofdstukken van Ezechiël. Weet u wel, dat ding met die cherubim en zo, en al die ogen eraan en zo, dat zijn natuurlijk de patrijspoorten. Ik weet niet, het is zo lang geleden dat ik dat gelezen heb. Maar een rat in een rat, met een D overigens, een rat in een rat, weet u wel, al die wielen aan het ding enzovoorts. Kortom, wat Ezechiël begreep niet wat het voor een ding was, want die zag het ook voor het eerst, dus die noemt het de heerlijkheid des Heren. Die brengt het meteen in verband met God, dan wel de goden enzovoorts, en dat is het verhaal van Deniken dan. Maar hij noemt het de heerlijkheid des Heren. Maar wij weten nu wat het is, het is niet moeilijk. Want wat Ezechiël ziet was niet iets wat plaatsvond. Wat Ezechiël zag was één visioen met een symbolische voorstelling van zaken. Waarna de vraag is wat dat visioen dan uitbeelde. Daar staat erbij, de heerlijkheid des Heren. En wat is het dan dus? Wat zag hij dus? Christus. Maar het zal. Ja, alle details kunnen ook ingevuld worden. Maar wat hij zag was een uitbeelding van Christus, de heerlijkheid des Heren. En ik zou niet weten waarom die heerlijkheid des Heren in Jesaja een andere zou zijn als die bij Ezechiël. Gewoon dus, de verheerlijkte Christus, de Christus die inderdaad tot Heren gesteld is, zei Petrus, en die heerlijkheid heeft ontvangen. De heerlijkheid des Heren. En zodra erover gesproken wordt, wordt gesproken over het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is en God is licht, dus dan is het verhaal weer rond. Maar waar het maar om gaat, is dat deze uitspraak uit Jesaja gewoon een uitspraak is over de gemeente van vandaag, waarbij gezegd wordt, maak u op, word verlicht, want uw licht komt. Met andere woorden, ontwaakt gij die slaapt, het wordt dag, het wordt licht, de zon gaat op. Nou ja, uw licht komt, staat er, staat toch, uw licht komt. Namelijk, Christus komt, het licht der wereld uit Johannes' evangelie. Maak u op, word verlicht, ofwel ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Maar dat is de interpretatie meteen die de apostel Paulus eraan geeft, uiteraard. Hè? Maar het is volstrekt hetzelfde. En dan, en de heerlijkheid des Heren gaat over u op, namelijk, en Christus zal over u lichten. Christus zal uw licht wezen. En dan kun je meteen doorlezen. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Maar dat is de beschrijving van onze bedeling. Een wereld die in duisternis is. Een wereld die dood is door de misdaden en de zonde. En duisternis en dood zijn natuurlijk nog steeds synoniemen. En de gedachte is dat we uit de duisternis zouden opstaan en ons zouden stellen in het licht. Kortom, dat we zouden opstaan uit de dood. Kortom, zouden ontwaken. En dan zal Christus ons licht zijn in ons leven. En het resultaat wordt beschreven in vers 3 van Jesaja 60. Ik zou niet weten waarom dat dan ook niet gemeentelijke waarheid is. Namelijk, de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen zullen gaan tot de glans die u is opgegaan. En dat is gewoon een uitspraak dan over de heerlijkheid van de gemeente straks in de toekomst, in de openbaring van het koninkrijk. Want inderdaad, wij worden gesteld als gemeente boven de volkeren en wij vertegenwoordigen wel degelijk de heerlijkheid van Christus. Bovendien, wat zou ook alweer aan ons geopenbaard worden als wij tot zoon worden gesteld? Ik kan het proberen. Heerlijkheid. Want wij zijn verzekerd, Romeinen 8. Dat moet je uit het hoofd kennen hoor, Romeinen 8. Heb ik je dat nog niet opgedragen? Oh, nou goed. Voor volgende keer dan. Over 14 dagen Romeinen 8 uit je hoofd. Ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want heel de schepping wacht op het openbaar worden van heerlijkheid dus. Maar er staat, heel de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. De vrijheid der heerlijkheid der zonen Gods. Daar gaat het daarover. En wanneer zullen we tot zoon gesteld worden? Dat is hetzelfde als de vraag. Wanneer zal die heerlijkheid aan ons geopenbaard worden? Bij de verlossing van ons lichaam, bij onze aanstelling tot zonen namelijk. Straks bij de opname van de gemeente. En daarna zullen wij in heerlijkheid geopenbaard worden, ook met Christus. En de heidenen, namelijk de volkeren der aarde, zullen onderworpen zijn aan de gemeente. Nou ja, ook aan Israël. En die toepassing heeft het vers ook. Maar daar gaat het nou even niet over. Anders krijgen we het verhaal over de overeenkomst tussen Israël en de gemeente. En het verschil tussen Israël en de gemeente. Dat doet er nou niet toe. Het gaat erom dat deze uitspraak, hoewel wellicht oorspronkelijk van toepassing op Israël, toch in ieder geval van toepassing gebracht wordt op de gemeente. Maar ja, daarna komen we altijd in de oude discussie. En bij de vaststelling van het feit dat de gemeente in werkelijkheid niet anders is dan Israël. Of althans een deel van Israël. En zeker het eerstgeboren deel van Israël. Maar niettemin, de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Woorden van die strekking eigenlijk kwamen wij ook al eerder tegen in Efeze 5. Maar ik ben eraan voorbij gegaan. Er was vers 5 van Efeze 5. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaar die een afgodendiener is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. En lees nou even ook wat er niet staat. Er staat niet dat zo iemand het koninkrijk niet zou ingaan. Wij kennen trouwens mensen die zijn het koninkrijk al lang ingegaan, zoals u en ik, en die leven nog steeds als hoereerder, onreine, gierigaard, afgodendienaar enzovoorts. Dus het heeft geen zin om dan te zeggen, die gaan het koninkrijk niet binnen. Bovendien, sinds wanneer worden wij niet behouden om reden dat wij onrein, gierig of afgodendienaar zijn? Wij worden toch behouden op grond van geloof en niet op grond van werken. Maar het hele punt is dat het ook niet gaat om behouden worden als zodanig of om het ingaan in het koninkrijk, maar het gaat over erfenis hebben in het koninkrijk. Het gaat er niet om of het koninkrijk ingaan, het gaat erom of het ook ontvangen zullen. En er zijn heel wat mensen die dag in dag uit het koninkrijk der Nederlanden ingaan, maar die er niet over hoeven te praktiseren om het ooit te ontvangen, want zoals het er nu voor staat, komt daarvoor maar één in aanmerking. Alexander de Grote. Willem-Alexander, die andere met die kroon dan. Hè. Maar toch is er maar één die het koninkrijk zou erven. Want als je een koninkrijk erft, ben je de koning. En als je de koninkrijk ingaat, ben je onderdaan. En dat is een belangwekkend verschil, wat onder andere hier dan gemaakt wordt. Maar de gedachte is inderdaad dat men het koninkrijk zou erven. En dat we dus met Christus zouden delen in zijn heerlijkheid, in de heerlijkheid van zijn koninkrijk. En wij dus inderdaad niet alleen tot zonen worden aangesteld, maar tot zonen van de koning. En als een koning iemand tot zoon aanstelt, wordt die zoon dus koning. En officieel trouwens ook hoge priester, minstens priester dan, om het niet te moeilijk te maken. Tot koningen en priesters. Hem die ons lief heeft en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Dat was niet Romeinen 8, broeders. Nee, dat komt volgende maand weer dan. Dat was Openbaring 1. Gemaakt tot koningen en priesters door zijn God en Vader. Maar die Vader stelt zonen aan. Maar de zonen zijn vanzelfsprekend koningen en priesters die het koninkrijk zullen beërven. En dus de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans. Nou, en tot de heerlijkheid die u is opgegaan. En daarom zouden wij ook inderdaad niet alleen komen tot geloof in de Heer Jezus om behouden te worden als zodanig, om het koninkrijk in te gaan, maar zouden wij inderdaad ontwaken en opstaan uit de dood, ook als praktische aangelegenheid, de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen. Vervolgens de tijd uitkopen uit vers 16 van Efeze 5 en ons laten vullen met, niet met wijn, maar met dat waar de wijn in beeld van is, namelijk de geest. Dat is vers 18. Maar daar laten we het eerst bij, want het is inmiddels tijd voor een sterke kop koffie. En daarna moeten wij het nog hebben over huiselijke plichten. Want zo wordt dat genoemd hier. Dus daarom heb ik mijn vrouw meegenomen vanavond. Want hier in Efeze 5 wordt gesproken over het afleggen van de oude mens, het aandoen van de nieuwe mens, het wandelen, het leven in het licht, het zich laten vullen met de geest, dat is die geest van die nieuwe mensen, van die nieuwe natuur, dat zijn allemaal begrippen die bij elkaar horen. En vervolgens staat er dan dat wij in die situatie elkander onderdanig zouden zijn in de vreze gods. Elkander onderdanig zijn, de. Maar het punt is natuurlijk dat we dan meteen zouden moeten vragen, wie aan wie dan wel? Wie zou aan wie onderdanig zijn? Want als iedereen aan iedereen onderdanig is, dan gebeurt er dus meteen helemaal niets meer, dan ligt het leven compleet stil. Dat kan namelijk niet. Onooit gezien dat twee mensen dezelfde deur door willen, een deur van betrekkelijk klein postuur, in tegenstelling tot de figuren die er door willen. En dat beide zeggen, na u, dan gebeurt er dus niets. Dan zijn ze elkander onderdanen, dan schiet je dus niks meer op. De vraag is dus wie aan wie. En dat is precies wat dan uiteengezet wordt in de rest van het hoofdstuk en het begin van het volgende hoofdstuk. Wie zou aan wie om. Het is heel ongelukkig dus dat men daar een nieuw hoofdstuk begint, hoe begrijpelijk het ook is. Maar niet, men zou zo moeten lezen. En in mijn Bijbel is het nog ongelukkiger. Want er staat dat vers elkander onderdanig zijnde in de vreze gods. Helemaal rechts onderaan aan de bladzijde. Dus dan moet je omslaan. En er begint inderdaad, nee, niet een nieuw hoofdstuk, maar een nieuwe pericoop. Weet je wel. En dan denk je, oh nou ja, dat lezen we dan volgende keer weer. Maar je zou meteen door moeten lezen. Elkander onderdanig zijnde in de vreze gods. Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onder... Let op eigen, vind ik altijd leuk dat het erbij staat. De apostel heeft het zeer nauwkeurig geformuleerd. Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heren, want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder, onderhouder, verzorger, hoe je dat maar vertalen moet. Heiland staat er in de nieuwe vertaling, maar het heeft dezelfde betekenis. Hij is de behouder des lichaams van de gemeente dus. Daarom, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, waarop overigens weinig valt af te dingen. Gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. En andersom, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente, is dat ook bij eigen, denk ik altijd. Hè? Hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft, en zichzelf voor die gemeente, voor haar, heeft overgegeven, opdat hij haar, trekken zou de tegenwoordige boze eeuw, trekken zou uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, opdat hij haar heiligen zou, staat hier, haar reinigende, want heiligen en reinigen zijn synoniemen, voornamelijk komen we die trouwens tegen in de Hebreeënbrief, maar niet in zijn synoniemen, blijkt ook hier, opdat hij die gemeente heiligen zou, haar reinigende, met water uiteraard, een bad uiteraard, maar bad des waters blijkt de uitdrukking te zijn of een beeld te zijn van het woord. Want dat is dat water waardoor men gereinigd wordt. Wat de Heer dus ons geeft nu, is inderdaad zijn woord, en door zijn woord worden wij gereinigd. Niet van buiten, maar uiteraard wel van binnen, want het zijn woorden des levens. Het woord van God heeft inderdaad de reinigende werking. En het wordt door dat bad dus bij gelegenheid uitgedrukt. Opdat hij haar zichzelf, dat wil zeggen aan zichzelf, heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat ze zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. En die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft daarmee zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, uiteraard. En dus hij onderhoudt het, wat min of meer hetzelfde is. En zo zou Christus voor de gemeente zorgen, de gemeente voeden en onderhouden. En zo zou de man zijn vrouw voeden en zo onderhouden. Gelijkerwijs ook de Heer de gemeente. Want wij zijn leden zijns lichaams. Dat wil zeggen, we zijn lichaamsdelen van het lichaam van Christus. Dat was natuurlijk al gezegd in hoofdstuk 4. En verder is het een belangrijk thema in de voornamelijk de eerste Korinthebrief, maar op meerdere plaatsen natuurlijk. Want wij zijn leden zijns lichaams. En daarom zouden wij Christus onderdanig zijn, want hij zou voor ons zorgen. Hetgeen als voorbeeld gebruikt wordt voor het huwelijk van de gelovige man en vrouw in elk geval. Maar daarna staat er, wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. En de aardigheid van die uitdrukking is dat die inderdaad rechtstreeks ontleend is aan het Oude Testament. En wat heet, helemaal aan Genesis zelfs. Nog ver voordat maar ooit Israël bestond. De kans bestaat dat die uitdrukking inderdaad er oorspronkelijk niet staat. Maar zover was het nog even niet. Het schijnt apocrief te zijn, namelijk deze uitspraak in vers 30. Maar het maakt verder niks uit, omdat ik wilde zeggen, het is rechtstreeks ontleend aan Genesis, en dat is het in elk geval. Het is alleen de vraag of het geïnspireerd aan Genesis ontleend is of niet, of het terecht of ten onrecht is, maar het maakt helemaal niks uit, om de eenvoudige reden dat vers 31 dan toch in elk geval aan diezelfde schriftplaats in Genesis 2 ontleend is. Dus daarmee veranderde verder niks. Misschien dat een overijverige figuur abusievelijk wat te veel uit Genesis geciteerd heeft, maar er verandert in de praktijk weinig mee. Want er staat, wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. En als u vraagt waar die uitdrukking vandaan komt, wel hoe dan ook, als hij voor zover hij in de Statenvertaling staat, is hij inderdaad ontleend rechtstreeks aan Genesis 2 vers 23, zoals het volgende vers ontleend is aan Genesis 2 vers 24. Want dat is maar waar het om gaat. Hè? Genesis 2 dus, waar de Heere God een diepe slaap op Adam deed vallen, vers 21 van Genesis 2, toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. Hij viel niet in slaap, maar de slaap viel op hem, volgens deze formulering. En hij sliep. En hij nam een van zijn ribben, wat het maar geweest mag zijn, denk ik altijd, want het woord rib heb ik ooit eens opgezocht in een Nederlands woordenboek. En er staat zijde. En toen, vervolgens, kreeg ik meetkunde op school. Hey, dat heb ik dus toch nog geleerd. Oh, nou goed, en toen bleek ook een rib een zijde te zijn. Dus het was een zijde van Adam. Een aspect. Nou goed, een kant, een rib. Maar of het is wat wij in de anatomie een rib noemen, dat is dan maar de vraag. Ja, ja. Ja, dat kan, ja, dat kan. Heel goed. Daarom, dus de normale Nederlandse betekenis van de term, maar soms ze hebben een beetje oogklepjes op en passen een hele smalle betekenis toe. Dan gaan we onze ribben tellen om te kijken of een man, hoeveel ribben een man heeft eigenlijk. Die zouden dus één minder moeten hebben dan moe. Maar vooruit, hè? Aan één kant, jij doet het dubbel op. Dat is een bijzondere vorm van een pleonasme. Maar laat me zitten. Dus er staat, hij deed een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep, uiteraard. En hij nam een van zijn ribben en sloot derzelfde plaats toe, met vlees staat er. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. En toen zei Adam, wat ik altijd een vreemde reactie vind van Adam, maar vraag maar wat hij nog meer gezegd heeft. Maar hij zei, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. En dat is dus de uitdrukking die geïntroduceerd is geworden in Efeze 5, vers, wat was het ook weer, vers 30. Al of niet terecht, maar het maakt dus niks uit. Want vervolgens staat er, men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Een vrouwelijke man heet zoiets. Maar dat leggen wij verkeerd uit natuurlijk. Een vrouwelijk mens. Is de gedachte. En daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En zij zullen tot één vlees zijn. Zij zijn namelijk één vlees. En maak er nou niet te veel van, want er is zo verschrikkelijk veel over dit soort uitspraken gezegd, van ze zouden tot één vlees wezen. Maar ik heb het hier alleen even over Genesis, wat er hierover staat. En hier doet zich het merkwaardige verschijnsel voor dat deze vrouw inderdaad vlees is van Adam. Van zijn vlees en van zijn benen. In ieder geval, zij is een deel van zijn lichaam. Niet, zij zouden dat worden. Zij waren dat. Dat wil zeggen, zij was dat. Zij is ook nooit anders geweest. Deze vrouw was een deel van het lichaam van Adam. Hoe dat er technisch uitziet en wat de dokter daarover te vertellen heeft, heb ik geen flauw idee van, maar dat maakt me ook helemaal niks uit. Waar het maar om gaat, is dat niet een vrouw van elders gehaald werd. Ik zou niet weten waar vandaan, maar dat doet nou niet eens ter zake. Maar dat bij deze gelegenheid niet een vrouw van elders geversierd werd, want dat is de Bijbelse term, heb ik geleerd van Isaac. Maar dat niet de vrouw van elders versierd werd, maar dat inderdaad deze vrouw uit Adam genomen werd. En dat is precies het tegenovergestelde van wat we later in de geschiedenis van Genesis tegenkomen. Want daar worden vrouwen van elders geregeld en worden tot de man gebracht. Maar deze vrouw vond haar oorsprong in de man en werd naast hem gesteld. Zij bleven dus één, zij waren één, het kon ook niet anders, het was ook niet anders geweest, enzovoorts. Hetgeen jammer is voor Eva, want ze heeft nooit een bruidsjurk gedragen, dus om twee redenen. Maar één ervan is omdat ze nooit getrouwd is. Ze is nooit anders geweest, ze was altijd al getrouwd. Ze was altijd één met de man, dat is het verhaal. Anders gezegd, want daar komen we automatisch bij terecht. De aardigheid is dat dit de enige getrouwde vrouw is in de Bijbel van wie beweert dat ze nooit bruid geweest is. En dat is opmerkelijk genoeg, want deze uitspraken omtrent Adam en Eva worden in Efeze 5 van toepassing gebracht op de gemeente, van wie wij met dezelfde stelligheid beweren dat de gemeente niet de bruid is, ook nooit was en ook nooit zal zijn. De gemeente is namelijk genomen uit de man. Wat was de gemeente voordat de gemeente er was? Dat kan je niet vragen. Wat was Eva voordat ze Eva was? Het lichaam van de man, ze was in Adam. En wat was de gemeente voordat de gemeente er was? In Christus. Meer kun je niet zeggen. Altijd van Christus geweest, in Christus. Het is alleen uit hem genomen en naast hem gesteld. Waarbij zij één waren en bleven. En nou begin ik overnieuw te lezen in Efeze 1. Gezegende God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel. In Christus. In Christus. En ik heb u in de tijd erbij verteld dat de uitspraak ongetwijfeld inhoudt, want ik zou niet weten wat anders zou moeten inhouden, dat de uitspraken in het Oude Testament al over Christus daarom uitspraken zijn over de gemeente. Zo goed als de uitspraken over Adam daarom uitspraken zijn over Eva, die in Adam was toen de uitspraken gedaan werden, maar dat doet nou verder weinig te zaken. Zo kun je vertellen dat Levi tienden betaald heeft aan Melchizedek. Dat staat in mijn Bijbel, staat dat. Levi heeft tienden betaald aan Melchizedek, maar het is wel een anachronisme. Dat kan helemaal niet, om de eenvoudige reden dat Levi nog op geen stukken aangeboren was toen Abraham tienden betaalde aan Melchizedek. En Levi is nog altijd de achterkleinzoon van Abraham. Heb ik dat goed uitgelegd, zo gauw? Abraham, Isaac, Jacob, Levi. Dus tot de achterkleinzoon. Waar was Levi dan toen Abraham tienden betaalde? Wel, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, die was nog in de lenden van Abraham als hij Melchizedek tegemoet ging. Dat wil zeggen, Abraham deed het, maar Levi was nog in Adam. En Levi wilde ze ook graag tienden betaald hebben. Ze waren één namelijk, nog. En dat was, zei ik Adam, Abraham, ik ben altijd blij dat iemand goed luistert. Ja. Gewoon. Ja. Maar iedereen die het verhaal volgt moet begrijpen dat het een verspreking is. En als men het niet hoort, dan had men net zo goed helemaal niet hoeven luisteren. Dat denk ik altijd, hè? Ja. Want verspreken doe ik me wel vaker. Maar goed. Maar dit verhaal is het dat zij één waren, altijd één waren, totdat zij naast elkaar gezet werden. En zo is het met de gemeente. Die is, wij zeggen, omdat wij van onszelf uitredeneren, zeggen, de gemeente is verzameld uit de volkeren en gekomen tot Christus of gebracht tot Christus. En dan zeggen, ja, dat kan. Niet helemaal onbijbels, hij verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Maar het gaat erom dat de essentiële waarheden met betrekking tot dat volk, dat zijn waarheden die besloten lagen in Christus. Want wat de gemeente is niet een volk verzameld uit de heidenen. Zo simpel kun je dat niet zeggen. De gemeente wordt gevormd door mensen die daartoe verzameld zijn uit de heidenen. En gemeente bestaat uit mensen die zijn toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. Met de woorden uit Handelingen. Maar de gemeente als zodanig in de kiem en met name in wezen lag opgesloten in Christus. En aan die dingen die in Christus vastlagen, hebben wij deel gekregen. Maar de gemeente zelf, als zodanig, komt niet voor uit de heidenen, komt echt voor uit Christus. En zo is het met Eva. Die was in Adam, werd uit Adam genomen, naast hem gezet. En zie, dat was een vrouw. En Adam zegt, dat is vlees van mijn vlees en been van mijn benen. En dat is maar waar het om gaat. De gemeente met zijn oorsprong in Christus. Waarmee ik maar gezegd wil hebben, toch even heel nauwkeurig, dat Adam en Eva een beeld zijn van Christus en de gemeente, maar dan ook helemaal van niks anders. Verder is het eventueel mogelijk om in Isaac en Rebecca en Jacob en Rachel en Lea enzovoorts. Is mogelijk om daar een beeld van Christus en de gemeente in te zien. Maar dan moet je natuurlijk niet het verhaal over die bruidswerving, want dat is de term daarvoor, hè. Die moet je natuurlijk niet gaan staan overdrijven, want dat is namelijk, daar gaat het nou juist niet om. De gemeente is nooit bruid geweest, enzovoorts. Aan de gemeente is niet beloofd dat het verbonden zou worden met Christus of iets dergelijks. Niet in het verleden, ook niet in de toekomst. De gemeente bestaat slechts uit diegenen die met deze levende Christus verbonden zijn. En anders niet. Want de gemeente was geen gemeente. Daarvoor, zal ik maar zeggen. Bestond gewoon niet. Die is uit Christus genomen. En de aardigheid is dat de Heer Jezus zelf die dingen wel degelijk tevoren heeft aangekondigd in de merkwaardige woorden van Johannes hoofdstuk 16. Johannes hoofdstuk 16, nou ja, 13, 14, 15, 16, 17 is het eigenlijk, maar ik focus maar even op Johannes 16, waar de Heer uitdrukkelijk zegt dat hij nog vele dingen heeft om te zeggen die ze nu nog niet kunnen dragen. Vers 12 van Johannes 16. Nog vele dingen, maar hij zegt het hier een paar keer hoor, in deze hoofdstukken. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen en dus ook niet begrijpen, men kon er nog niks mee. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in heel de waarheid leiden. En dat betekent toch gewoon dat die geest zou komen die inderdaad ons bekend zou maken de dingen die ons van God geschonken zijn, 1 Korinthe 2. Want we hebben ontvangen de geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En daar in 1 Korinthe 2 staat erbij dat het daarbij gaat om wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Heerlijkheid van ons, ja. En dan vervolgens, daartoe hebben we die geest ontvangen, opdat we die dingen zouden weten. Trouwens, het wordt gezegd onder verwijzing eveneens naar profetie uit Jesaja. Maar hier staat dan, die geest zal u in heel de waarheid leiden. Wat ontbrak dan nog aan de waarheid? Enkelvoud, want er ontbrak iets aan de waarheid wat ze nog niet wisten. En wat de Heer zei, dat ze nog niet konden dragen en wat de Heer ze dus ook niet wilde vertellen. Hij zei, nee, dat zal die geest u vertellen. Maar u weet toch wat er daarna gebeurd is? Toen kwam die geest en die heeft al die Nieuwtestamentische Bijbelboeken voortgebracht. Geïnspireerd en wel. Want zo zit het dan toch. Daardoor is het laatste deel van de Bijbel geschreven, zal ik maar zeggen. En wat gebeurt er in dat deel van de Bijbel? Wel, daarin wordt ons gemeentelijke waarheid bekendgemaakt. Een deel van de waarheid, namelijk dat deel van de waarheid dat in het Oude Testament nog verborgen was. Hij zal u in heel de waarheid leiden. Dat wil zeggen, heel de waarheid was er al, maar men was er niet in geleid. Men moest daar nog verder in geleid worden, zodanig dat men zou begrijpen dat zoveel van die uitspraken over Israël in het Oude Testament, dat die net zo goed een toepassing zouden hebben op dat volk voor de naam des Heren uit onze dagen, namelijk op de gemeente. En dat is in heel de waarheid leiden. Laten zien dat er nog een deel is van de waarheid wat zij nog niet kenden. En wat het deel is, staat hier ook bij. Hij zal u in heel de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, en dus ook niet over zichzelf, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. Wat dan? Soms denk ik, waar zal hij dat dan gehoord hebben? Want de Heer Jezus zelf zei ook tegen Nicodemus in Johannes 3, ditzelfde Bijbelboek. Hij zei, wij spreken wat wij weten, wij getuigen wat wij gehoord hebben. En daar is ook de vraag, waar heeft de Heer die dingen dan gehoord? En is het antwoord, in het Oude Testament, via het woord van het Oude Testament. En zo zitten we deze geest ook, want die zou hen in heel de waarheid leiden. Normaal gesproken zou dat moeten zijn een leiding in de Oudtestamentische geschriften. En als het dus staat wat hij zal gehoord hebben, dan slaat dat net zo goed op die Oudtestamentische schriften. Hij zal spreken van wat hij zal gehoord hebben, namelijk, staat en, maar moet uiteraard zijn namelijk, die betekenis heeft de term sowieso, namelijk de toekomende dingen zal hij u verkondigen. En toekomende dingen lijkt me duidelijk genoeg. Niet de verleden dingen, dat is nergens voor nodig. Maar de toekomende dingen, waar dan nog bij komt... dat de term toekomende dingen een betrekkelijk vaste uitdrukking is... ter aanduiding van de waarheden van het nieuwe verband. En daar gaat het dus over. Maar het nieuwe verbond was toch al bekend, was toch al aangekondigd in het Oude Testament? Dan zeg ik je, zeker wel. Maar een deel van dat nieuwe verbond was niet openlijk gezegd. Namelijk dat al die dingen die in het Oude Testament genoemd worden in verband met Israël en het nieuwe verbond ook van toepassing zouden zijn op de gemeente onder het nieuwe verbond in onze dagen. En dus toekomende dingen zal hij u verkondigen. En wat erin houdt, staat er ook. Hij zal namelijk mij verheerlijken. En is dan de gemeente niet tot heerlijkheid van Christus? De gemeente is tot heerlijkheid van Christus. Zoals de vrouw de heerlijkheid is van de man. Toch? Ja. Ja, even de tijd voor complimentjes. Ik had hem al gemaakt, maar dat ontging jullie. Maar zo is het, de gemeente is de heerlijkheid van Christus. Die zal mij verheerlijken. Lees nou voor verheerlijken eens een keer groot maken. Dat wil zeggen, de Christus zou groter blijken te zijn... dan op grond van het Oude Testament verwacht werd. Het zou namelijk zijn Christus, de Heer Jezus, inclusief de gemeente. Er zit toch iets in de opvattingen die ik uit sommige Joodse kring vernomen heb, namelijk dat de Messias niet één persoon zou zijn, maar dat het op velen van toepassing zou kunnen zijn. Er zit wel wat in. Ja, meestal protesteer ik meteen, omdat men dan voorbij gaat aan de Heer Jezus, uiteraard, en daarvoor gebruiken ze die terminologie ook. Maar het valt te verdedigen, want het zal blijken dat de Christus is de Heer Jezus als hoofd van de gemeente, maar inclusief de gemeente dus, hè. Goed, die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen. Hij zal het uit het mijne nemen, is wel duidelijk. En hij zal het u verkondigen. Dat wil zeggen dat waarheden met betrekking tot Christus, zoals genoteerd in het Oude Testament, van toepassing zouden gebracht worden op de gemeente. Dat moet dan langzamerhand toch een duidelijke zaak zijn. Nou, zo gebeurt ook. Maar de uitdrukking, hij zal het uit het mijne nemen, is helemaal aardig als we bedenken dat hier de laatste Adam ontwoord is en dat dus de vergelijking gemaakt zou moeten worden, zou kunnen worden met de eerste Adam en uit de eerste Adam werd ook het een en ander genomen. En Adam zou ook hebben kunnen zeggen, God heeft het uit het mijne genomen en daarna aan mij bekendgemaakt. Voorgesteld. Voilà. Wat een fam. Maar goed. He? Kijk en wijf. Maar. Maar. Die bewaren we voor de haast natuurlijk. Maar, hoe knippen we dat er nou weer uit? Nou ja. Goed. Maar zie daar één vrouw, want dat was het dan, hè? Hij zal het uit het mijne nemen, zal het u verkondigen. Het betekent dat de waarheden van Christus zouden worden toegepast op de gemeente. Of andersom gezegd, de gemeente is gezegend met elke geestelijke zegening in Christus, want de gemeente is zijn lichaam. En dus uit hem genomen, niet slechts aan hem toegevoegd, zoals wij van nature uiteraard geneigd zijn te denken, maar uit hem genomen, en dat is nog heel wat anders. Zodat we aan moeten wennen dat de oorsprong van de gemeente in geestelijke zin niet ligt in de wereld of onder de heidenen, maar integendeel in Christus. En wat in het Nieuwe Testament gebeurt, is dat de Christus uiteengezet wordt. Ja, dat is zo'n rare uitdrukking natuurlijk, maar toch bedoel ik dat. Exegese, uiteengezet. Christus wordt ons vertoond. Daarom zegt de apostel Paulus, terwijl hij schrijft over gemeentelijke waarheid, zegt hij dat het maar om één ding gaat. En dan zegt hij niet, het gaat erom dat we gemeentelijke waarheid zouden leren verstaan. Hij zegt, het gaat erom dat we hem zouden kennen. Te komen tot kennis van hem. En dat is niet alleen Filippenzen, het is ook Colossenzen, het is ook Efeze, in elk geval. En natuurlijk Korinthe in het bijzonder. Maar goed. Daar ga ik nog verder niet op in. Maar kennis van Christus, want waar wij Christus kennen, kennen wij de gemeente. Maar dat zal ik ongetwijfeld ook naar voren gebracht hebben, naar aanleiding van Efeze 2, vers 17 en 18. dat we zouden ontvangen de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem, opdat we mogen weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons. Waar kwam de kracht van Eva vandaan? Ja, maakt niet uit. Alles van Eva kwam van Adam. En dat is maar waar het om gaat. Uit hem genomen. En geen betekent dat we dus uitgebreid gemeentelijke waarheid vinden in Genesis 2. Bovendien deed een geest des diepen slaaps op Adam komen. Dan leren wij natuurlijk netjes. Nou, de Heer bracht hem eerst in narcose, want het was nogal een pijnlijke operatie om die rib eruit te trekken. Want onder ons, het was een rib uit zijn lijf natuurlijk. Maar, hè? Maar de Heer bracht hem in een diepe slaap, zal narcose geweest en zo. Maar vergeet dat nou alsjeblieft. Ja, het zal wel. Maar dat het er zo uitgebreid bij staat, is natuurlijk gewoon omdat het de beschrijving is van de tegenwoordige positie van Christus. Diepe slaap betekent in eerste plaats diepe rust. Maar het duidt tegelijkertijd aan hoe niet alleen Christus in onze dagen zijn rust is ingegaan, maar hoe hij zich inderdaad verbergt. Hij is als het ware van de wereld weg, zoals iemand die slaapt. Hij is er wel, hij leeft ook, maar er is even geen communicatie met de omgeving. En dat is ook het geval in de relatie van tussen de Heer Jezus en de wereld. Hij heeft de wereld losgelaten, hij heeft zich teruggetrokken. En sommigen zeggen dan, God slaapt. Of zo, God is asleep, u kunt uitdrukken, langzamerhand. Maar inderdaad, dat is zo'n gekke vaststelling nog niet. Hij is min of meer bijbels. Wanneer we zien dat hij ontleend zou kunnen worden aan deze terminologie over Adam. Adam in slaap is een beeld van Christus in onze dagen. Maar in onze dagen wordt inderdaad de gemeente gebouwd. Let op, gebouwd. Want een aspect, een zijde van Christus wordt uitgebouwd of gebouwd tot een gemeente. En bouwen is trouwens een aardig woord. Want bouwen betekent in de Bijbel volstrekt hetzelfde als zonen krijgen. Dus volstrekt hetzelfde woord is geen ander woord. Dat is het, zonen krijgen. En zo gebeurt dus ook, hè. Want zo zijn wij zonen Gods, of wij worden, dat is maar hoe je dat zegt. Maar de gemeente als zodanig wordt geacht te zijn zoon van God. Aan de ene kant vrouwelijk voorgesteld als lichaam van Christus. Aan de andere kant als mannelijk voorgesteld als eveneens lichaam van Christus. Lichaam van de man, namelijk. En daardoor delend in zijn erfenis en in zijn zoonschap. En dus koningschap en priesterschap. Daarom wordt de gemeente aan de ene kant voorgesteld als vrouwelijk. Gemeente is trouwens een vrouwelijk woord sowieso. Voorgesteld als vrouwelijk omdat de gemeente onderdanig en onderworpen is aan Christus. Aan de andere kant wordt het voorgesteld als mannelijk omdat het deel heeft aan de man en dus aan zijn koningschap, zijn priesterschap, zijn zoonschap, zijn heerschappij enzovoorts. Beide dingen zijn volstrekt verdedigbaar. Al hoeft dat natuurlijk niet verdedigd te worden, want als de Bijbel het zo doet, dan moet dat goed zijn en hoeven wij niet te verdedigen. Zo is het nou eenmaal. Nou goed, en dat is precies dus wat de Heer zelf aankondigt in die paar woorden van Johannes 16. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is mijn. Staat er dan vervolgens. Maar wat heeft de Vader? Nou, ook ons, want daar gaat het volgende hoofdstuk zelfs zeer uitgebreid over. Dat wij het eigendom van de Vader zijn en wij als gelovigen en dat wij door de Vader aan de Zoon gegeven zijn. En andersom, de Vader neemt het uit deze Zoon, uit Christus, en stelt het daarnaast. Maar het blijft één geheel. Maar zo kun je het precies zeggen, in verband met Genesis, God nam het uit Adam en stelde het naast hem. Maar aan de andere kant, God gaf die vrouw aan Adam. En dat is precies wat in deze hoofdstukken, dat kan ik nou niet in een paar woorden uiteenzetten, maar dat is precies wat in deze hoofdstukken niet zozeer systematisch uiteengezet wordt, maar het is wel wat in deze hoofdstukken beschreven wordt. Waarbij de gemeente het eigendom van God is, of waarbij de gemeente het eigendom van Christus is, waarbij Christus de gemeente aanbiedt aan God, want Christus geeft of het zichzelf aan God en dus zijn lichaam inclusief de gemeente. En andersom, God geeft die gemeente aan Christus als zijn loon of als zijn heerlijkheid of wat het maar wezen mag. Of God geeft de gemeente aan Christus en Christus zal de gemeente bewaren om weer zijn Vader voor te stellen. Je kunt hem langs alle kanten zeggen en dat hoeven wij niet te doen, want dat gebeurt hier allemaal in het Johannes-evangelie. En met name in het bijzonder in hoofdstuk 17, maar in principe in de hoofdstukken 13 tot en met 17, beschrijft de eenheid van Christus en de gemeente. Die niet tot elkaar zouden komen of zoiets, dat is niet de bedoeling, maar die nou eenmaal fundamenteel één is en dus ook één blijft. En zelfs deze gedachte vinden we uitgebreid terug in, zelfs in 1 Korinthe. U weet wel, waar wij geacht worden te eten van één brood en allen eens brooddeelachtig te zijn. En het is weer zo omdat het brood een beeld is van Christus en in het bijzonder van het lichaam van Christus waaraan wij deel gekregen hebben. Het spreekt dus inderdaad over de eenheid van de gemeente, niet van de gemeente als zodanig, maar het spreekt over de eenheid van de gemeente met, of beter nog in, want dat is veel sterker, de eenheid van de gemeente in Christus. En die twee zijn één vlees in de zin van één lichaam. En daarom staat er, legt af de oude mens, want dat was die oude Adam, en doet aan de nieuwe mens. Zodat we opgeroepen worden om ook in de praktijk van ons leven te leven in gemeenschap met die man, met Christus. Niet omdat we een bruid zijn die in de toekomst met de Heer verenigd zullen worden, maar eenvoudig omdat we leden zijn van zijn lichaam. En dus één met hem zijn, en ook altijd al waren. Dat wil zeggen, heel onze oorsprong ligt, de oorsprong van ons nieuwe leven bedoel ik uiteraard, ligt in Christus. Het is het leven van Christus. En het lichaam waarvan we deel uitmaken, is inderdaad het lichaam van Christus. Deze verborgenheid is groot, zegt de apostel Paulus dan, zodat je maar weer ziet dat die verborgenheden van, met betrekking tot de gemeente uit onze dagen, dat die verborgenheden niet alleen ontleend zijn uit Israël, zo van het gaat over Israël, maar daarachter gaat het net zo goed over de gemeente. Want dit is een grote verborgenheid. Er was nog niet eens Israël, het ging over Adam als type van Christus. Maar in Christus liggen deze waarheden verborgen. En dus zegt de apostel, deze verborgenheid is groot, doch ik spreek over, als ik het netjes vertaal, ik spreek over Christus en over de gemeente. Waarna ineens weer teruggekomen wordt op wat aardse zaken en waar gezegd wordt dat deze eenheid van Christus en de gemeente model staat voor de relatie tussen man en vrouw. En vrouw en man, andersom. He? Wordt daaraan ontleend. Zodat ik altijd denk, zolang je kunt wrikken aan de positie van Christus en de gemeente, zolang je dat niet begrijpt, zul je waarschijnlijk van je eigen huwelijk ook niks begrijpen. En andersom, nee, dat meen ik. En andersom, waar wij die positie van Christus en de gemeente kennen, kennen wij ook onze plaats in ons huwelijksleven, moet je dan zeggen. Maar ik bedoel, eigenlijk te zeggen, dat is de belangrijkste plaats. Normaal gesproken, uitzonderingen dagen later, uitzonderingen voor ongetrouwde mensen dan. Maar normaal gesproken is dat het belangrijkste in ons leven. De plaats die we innemen is in de eerste plaats in ons huwelijk. En het is de basis. Dat mag je niet, mag je eigenlijk niet zeggen, want het is zo ouderwets. Maar het is de basis van heel de samenleving. Maar het is wel degelijk zo natuurlijk, hè. En of het nou een officieel huwelijk is of niet, heeft daar weinig mee te maken. Het is de basis van samenleving. Als er überhaupt zoiets bestaat als samenleving, dan wordt het in ieder geval beschreven als een samenleving van man en vrouw. Maar die zou in overeenstemming zijn met, hè, dat wordt als voorbeeld voorgegeven, zou in overeenstemming zijn met de verhouding van Christus en de gemeente, die niet hun best doen om één te worden, maar die gewoon één zijn en inderdaad als eenheid leven. En daar kan ook inderdaad niks aan veranderd worden. Goed, nou daar moeten we het bij laten. Ik zou natuurlijk kunnen zeggen dat in het volgende gedeelte nog een paar keer verwezen wordt naar het Oude Testament, maar meer dan dat is het ook niet. In de rest van Efeze bedoel ik, hè. Want wat er nog gebeurt is dat genoemd wordt, eer uw vader en uw moeder, het welk is het eerste gebod met een belofte, waarmee dus gezegd wordt dat die belofte uit de wet nog steeds van kracht is, ook in onze dagen. Maar dat is een onderwerp apart. Maar niettemin een sterk citaat. En verder, als over de geestelijke wapenrusting gesproken wordt, blijkt dat twee delen van de PSU ontleend zijn aan Jesaja 59, vers 17. De persoonlijke standaarduitrusting, dat is voor de zusters onder ons, van de militair, weet je wel. Nou goed, namelijk, wat was het ook weer, het borstwapen der gerechtigheid en de helm der zaligheid, zodat dat ook zaken zijn die ontleend zijn aan het Oude Testament. Net zo goed, alleen zijn die stukken belangrijke uitspraken meer. En ik laat ze verder maar voor wat ze zijn. Maar niet dan nadat ik eerst nog eens heb vastgesteld dat dus wel degelijk heel Efeze van begin tot eind ontleend is aan en zelfs gewoon gebaseerd is op de uitspraken van de oud-testamentische profeten, die van de gemeente waarschijnlijk niks wisten, maar die wel degelijk uitspraken over die gemeente gedaan hebben. En als men ze in het Oude Testament niet herkent, dan komt dat gewoon omdat men de positie van deze nieuw-testamentische gemeente inderdaad ook niet kent. En dat is natuurlijk een tragische zaak. Maar waar wij deze nieuw-testamentische brieven hebben, daar is het vervolgens zo dat we op basis van wat in die brieven gezegd wordt, wij zonder meer in het Oude Testament deze gemeentelijke waarheden terugvinden. En bovendien vinden we diezelfde dingen dan natuurlijk ook terug in de evangelie. Brieven vanzelfsprekend bedoel ik, maar in de evangelie ook. In de uitspraken namelijk van de Heer Jezus, die wel degelijk vooruitgrijpt op de dingen waarvan hij wist dat ze geschieden zouden. Want het waren dingen die betrekking hadden op de Messias. En als iemand wist wat de betrekking had op de Messias, dan was hij dat. En bij het bestuderen van de schriften naar de dingen die in het Oude Testament over hem gezegd zijn, want zo moet er geweest zijn, moet hij net zo goed de uitspraken gevonden hebben die van toepassing waren op een veel bredere manier.